Intro.
Welkom bij Skip Intro, de serie-podcast van Nederland waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, de beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me, hij is binnenkort ook te streamen op Netflix, Thijs Schrik.
True, hallo.
Nee, die kan beter.
Ja.
Nog een keer. Tudum. Tudum. Ja, joh, ze hebben een heel festival rondom Tudum. Dat kunnen we beter, Thijs.
En een platform waar allemaal journalisten voor werden aangenomen en daarna weer werden ontslagen.
Oh ja, is dat zo?
Ja, Tudum, dat moest een soort van journalistieke platform worden. En er werden allemaal Amerikaanse journalisten ingehuurd en vrij snel daarna werden die ook weer weggestuurd.
Een journalistiek platform vanuit?
Ja, of tenminste, in elk geval interviews, artikeltjes.
Ik ben daar wel eens op terecht gekomen wanneer ik iets zoek over een nieuwe titel. En dan denk ik altijd, ja, sorry, maar dit kan ik natuurlijk niet serieus nemen, want dit is vanuit Netflix. Dus alles is fluff in deze, dus het is niet kritisch. Wij zijn wel kritisch. We gaan het vandaag, Thijs, hebben in deze aflevering over The Regime. De nieuwe Kate Winslet, die op HBO staat. De eerste aflevering staat er nu ook al. Dus jullie hebben hem natuurlijk allemaal gekeken, luisteraars. Ik zou maar vanuit. Verder wil ik nog de serie Fallen tippen. En The Gentleman, die op Netflix. De eerste op NBO en de tweede op Netflix. En jij, ik weet niet of je hem gaat tippen of niet. Maar je hebt in ieder geval een stuk gekeken van Supersex.
Supersex, ja.
Supersex, ook op Netflix. Over een Italiaanse pornoster. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb wilde dingen gelezen. Thijs, hoe gaat die?
Ja, gaat goed. Moet ik nu al zeggen dat qua wildheid viel die een beetje mee of tegen, net hoe je het wil zien.
Oh, echt? Oh.
Ja, maar goed, ik heb maar één aflevering gezien, dus het kan zijn dat het nog helemaal wild wordt.
Dat het nog gaat komen.
Maar
in de
PR hebben ze echt een focus op hoeveel seksscènes ze wel niet hebben gefilmd. Ja. Maar daar komen we straks
seks
op terug.
Seks zelfs. Hij gaat ook groot in de titel van deze aflevering, kan ik je zeggen. Superseks. Ik denk dat we ermee openen. Dat we hem 20 keer noemen. Ja, dat is heel erg goed, hè, voor de CEO. Hey, maar Thijs, het gaat dus verder goed. Bent je langzaam aan het klaarmaken voor de Oscars die volgende week komen. Daar gaan we het zo ook heel even een beetje over hebben. Ik weet dat we een seriepodcast zijn, maar... Hè?
Ja, maar dit is wel zoiets dat... ik denk dat er wel een flinke overlap is met de serieliefhebber en de filmliefhebber. En zeker omdat er best wel veel ook al te streamen is. En dat is natuurlijk leuk. Dus daar komen we straks ook nog even
op. Daar gaan we straks heel eventjes over hebben. We gaan eerst eventjes naar het gewone serie nieuws. Namelijk, en dat was mijn grapje van net. Ik moet hem altijd uitleggen. Ik weet niet of ze dan wel goed zijn eigenlijk. Maar Netflix krijgt natuurlijk steeds meer titels in de bibliotheek die niet van Netflix zelf zijn, maar van andere streamers, waaronder dus van HBO. Want HBO is meerdere titels daar aan het licenseren eigenlijk, min of meer heet het, licensing.
Uitlenen.
Ja, HBO verdient er geld aan en Netflix ook, want mensen gaan het kijken. En zo hebben we dus bijvoorbeeld Band of Brothers staat er ook op. En Insecure, een van mijn favorieten, die moet je ook nog kijken. En vanaf 1 april komt ook Sex and the City op Netflix. En dat, dat wisten we al dat het zou komen, maar nu is de datum dus ook bekend. Maar tegelijkertijd werd ook bekendgemaakt dat de Netflix original, The Brother's Son, gecanceld is. Na 1 seizoen. Slechts 1 seizoen.
Ja.
Jij had 1 aflevering gekeken of niet?
Ik heb
of een halve?
Één aflevering gekeken. Na halverwege, ik heb hem afgezet, toen weer even aangezet. Maar ik weet niet eens of ik hem heb afgekeken. Dus dat zegt misschien genoeg. En het was wel een van de, het werd redelijk groot, werd het door Netflix gepresenteerd. Ja. Dus ze hadden wel flinke verwachtingen. Maar het is ook dan vrij snel is er nu de stekker er al uitgetrokken.
Heel snel. Ja, hij is net een paar weken geleden erop gezet. Ik weet dat Danielle heeft ook geprobeerd te kijken en vertelde dat ze hem toen heeft afgezet. En toen naar, wat was het, ninja's? Iets met ninja's. Oh, sorry Danielle, ik ben het even kwijt. Een andere serie op Netflix.
Die ze
wel leuk vond gaan kijken, dus dat zei ook wel genoeg. Maar wat ik vooral opmerkelijk vond aan dit nieuws was dat de serie The Brother's Son, dat hij wel dus best wel een tijdje in de top 10 heeft gestaan van Netflix. Ik geloof wel 5 weken. En dat hij ook op nummer 2 is gekomen in die top 10. En dat is altijd als ik een serie in de top 10 zie staan, dan denk ik, nou, die heeft het goed gedaan. Ik bedoel, hoeveel titels staan er wel niet op Netflix? Als je dan toch in die top 10 komt en zeker een paar weken blijft staan, dan zul je het wel goed gedaan hebben. Maar dat was blijkbaar dus niet genoeg.
Nee, in elk geval, ja, ik denk dat dit dan een vrij dure serie was om te maken. En dat ze dat toch wel weer, ja, Netflix heeft allerlei modellen van hoeveel het oplevert. Of het genoeg engagement oplevert. En of mensen het afmaken, de serie. Dus het kan ook zijn dat heel veel mensen eraan zijn begonnen. En net als Danielle en ik, dat er ook best veel zijn afgehaakt. En dat de completion rate was dan misschien niet hoog genoeg.
Ja.
Ja, dus daar zou het mee te maken kunnen hebben.
Ja, ik zie ook wel staan inderdaad dat het dus een bescheiden performance was voor Netflix-standaarden. Dat het wekelijkse views, minder dan 7 miljoen wekelijkse views had. Wat echt, minder dan 7 miljoen, ja, dat is wel heel weinig inderdaad. Man, wat een cijfers eigenlijk als je erover nadenkt. En dat het in de laatste 2 weken, dat het in de top 10 stond, dat het onder de 2 miljoen kwam. Dus je hebt waarschijnlijk gelijk dat er veel mensen aan zijn begonnen en het uiteindelijk niet hebben afgemaakt. En dat is dan, ja, dat is dan niet genoeg. En Netflix is nog steeds pikkelhard, blijkbaar. Ja.
En ook, ik weet dat ze ook in Nederland nog wel een event rondom de serie hadden met een aantal acteurs. En dan waren de verwachtingen te hoog en maakte het dan toch niet waar. En inderdaad, bikkelhout, want de concurrentie is flink. Als je op Netflix zit, dan is dit, ja, ik denk misschien andere streamingdiensten zouden zeggen, dit is een van onze toppen qua cijfers.
Ja, zeker weten.
Maar voor Netflix is dit...
ik vond het, daarom vond ik het wel interessant om mee te nemen. Omdat het toch weer een klein inkijkje geeft in alles Netflix. Dat dit dus cijfers zijn die tegenvallen, waardoor je gecanceld wordt. Ja, dat is toch goed om te weten, blijkbaar. Ja. En we hadden het vorige week natuurlijk ook over Apple TV Plus. En het idee van wat is het nou? Gaat Apple het nou wel redden of niet? Uh-huh. Met wat ze... Ik zie daar een kat voorbij komen, Thijs.
Ja, goed om te weten. Ik pas op een huis waar een kat rondloopt. Dus.
Ik zie opeens een staart aan de linkerkant opdoemen. Ik had het over Apple TV Plus. En we hadden het er vorige week nog over dat Masters of the Air bijvoorbeeld lang niet alle buzz heeft waarvan ik vind dat het zou moeten krijgen, omdat ik het echt wel een hele toffe serie vind. En dat het dus ook wel met die streamer te maken heeft, omdat hij gewoon klein is. En ook omdat hij klein blijft, omdat ze alleen maar dus originals altijd willen hebben. Omdat ze die bibliotheek niet, net als Netflix, vergroten met klassiekers, met oude titels en dat soort dingen. En toen kwam ik deze week, kwam ik een nieuwtje tegen dat Apple TV Plus in Amerika, niet bij ons, tijdelijk 51 niet-Apple films op de streamer gaat zetten, in de bibliotheek gaat gooien. Waaronder, dat zijn allemaal de Great Movie Special Collection noemen ze het. En dat zijn films als Mean Girls, The Wolf of Wall Street, Ferris Bueller's Day Off. Ze hebben vast en zeker naar True Detective Night Country gekeken. The Proposal. Dus het is een best wel mixed bag. Het zijn allemaal inderdaad wel soort van klassiekers. Ja. Ja.
Mad Max Fury Road, dat is wel echt een van de tofste blockbusters die ik ooit heb gezien. Ja, heel goed. Maar
zijn dit dan titels die nergens anders... Ja, ik heb ook het idee dat je ze allemaal wel ergens anders zou kunnen kijken als je wil.
Volgens mij zijn Mad Max Fury Road dus volgens mij op iedere streamingdienst wel eens een keer geweest. Ja. Of Wall Street zie je ook vaak voorbij komen.
Maar ik vond het wel grappig. Het is dus... Het is om het Oscarseizoen te vieren. Het is ook echt tot 31 maart en daarna is het weer klaar. En dus alleen maar in Amerika, niet bij ons. Maar ja, ik vond het wel grappig dat ik dacht, ja, ik snap wel dat jullie dit doen, want we hadden het er vorige week nog over.
Ja.
En ze luisteren natuurlijk. Dat het eigenlijk niet voldoende is, ook al is die bibliotheek al best wel groot.
Ja.
Maar met alleen maar originals red je het niet. Zelfs Netflix niet, blijkbaar.
Je hoort veel natuurlijk dat veel van die best bekeken series allemaal van die oude series zoals Friends en inderdaad HBO-klassiekers, Sex in the City, Suits. Sex in the City gaat het vast heel goed doen op Netflix.
Ja, dat denk ik ook. Ja,
daar hou je de mensen mee vast. Je lokt ze misschien niet met één oude serie, maar ze blijven wel zitten omdat ze zien, oh, er zijn 10 seizoenen van dit. Laten we dat, dan kunnen we nog even vooruit. Dus dit lijkt me een beetje zo'n experiment van, oh, als ze zien dat daar wat positiefs gebeurt, dat ze dat vaker gaan proberen. En tegelijkertijd zijn er al een tijdje geruchten dat ze misschien gaan werken met een andere streamer. En dat zou ook kunnen gaan gebeuren. Dus ja, interessante.
Ja, het zal toch op een gegeven moment moeten, want Netflix is er, Netflix blijft, Netflix doet het hartstikke goed. Alleen al die andere streamers die worstelen nog een beetje, omdat ze hun eigen soort van plekje moeten veroveren. Ja. En dit kan voor Apple Plus TV Plus een manier zijn. Ik vind het ook eigenlijk geen handige naam, Apple TV Plus.
Nee, ook veel mensen zijn in de war met gewoon Apple TV, want dat was er al een tijd. En die plus, er was natuurlijk een tijd dat iedereen de plus erachter deed. Maar nu voelt het, als je zo'n plus erachter hebt, alsof je net niet helemaal bent of zo.
Wat zou skip plus intro is vaak plus een min zijn? Voor mij. Wat gaan we dan doen als we skip intro plus worden? Dan gaan we... Dan gaan we zelf series maken. Nou, dat zie ik wel zitten. Dat vind ik wel leuk. Maar ja, maar dat is dus het laatste nieuws over de streamers, over het streamerlandschap. Ook op in het streaminglandschap, moet ik zeggen, zijn heel veel Oscarfilms. Wat redelijk nieuw is, Thijs. Want vroeger, weet ik nog, als de Oscars werden uitgezonden of werden uitgereikt, moet ik zeggen, dan waren vaak heel veel van die films nog niet eens in de Nederlandse bioscopen geweest. Nee. Laat staan dat je ze gewoon vanaf de bank kon bekijken.
Ja.
Dan heb ik het wel echt over vroeger natuurlijk. Maar dat is dus nu echt wel heel anders. Want er is al heel veel te zien, toch?
Ja, er is zeker veel te zien. En inderdaad, interessant. En soms proberen die distributeurs nog wel eens... Die stellen dan een release een tijd uit als het in Amerika al uit is geweest. Maar hier denken ze, als we hem nu in februari in de bioscoop doen, dan is het perfecte timing. Dat gebeurt nu wel met de film The Zone of Interest bijvoorbeeld. Een van de genomineerden. Echt de meest, misschien wel de minst toegankelijke film. Maar misschien ook wel de beste film van de 10 genomineerden. Echt fantastische film. Van.
Heb je ze allemaal gezien?
Jonathan Glazer. Ja, ik sta op... mensen die mij op de socials een beetje volgen weten dat ik ook fanatiek gebruiker ben van Letterboxd. De social media site die helemaal over films gaat. En waar je allerlei lijstjes kunt maken en laten zien... Je kunt laten zien wat je hebt gekeken.
Je werd zo enthousiast toen je dat zei. Je deed een dansje. Ja.
Ja, en als je dan het lijstje hebt met... Je hebt bijvoorbeeld het lijstje met alle films die genomineerd zijn voor Best Picture. Dat zijn er 10. En dan staat er ook bij van hoeveel je daarvan hebt gezien. En afgelopen week heb ik de 100% aangetikt.
Woehoe!
ik voel me echt trots. En dat in het verleden was dat heel moeilijk. Nu was het een soort mix van bioscoop. En ook wel dingen die ik op streaming heb gezien. Zoals de grote, semi-mislukking Maestro van Netflix met Bradley Cooper.
Ja.
Maar ik had hem gehad met American Fiction. En dat vond ik wel een interessante titel om op in te zoomen. Want dat is een ook Oscar genomineerde film die nu op Prime Video te zien is. Maar ik heb niet eens een PR-mailtje ervan gezien. Van, hey jongens, we hebben een film die ook nogal wat Oscar-nominaties heeft. Waaronder Best Picture. En dat is een film van Court Jefferson met Jeffrey Wright, die ook in heel veel prestige TV te zien is natuurlijk.
En Sterling K. Brown, toch?
Sterling, even kijken. Ja, Sterling K. Brown.
Ja, die ken ik van een van mijn stiekem lievelingsseries. This Is Us.
Oh, natuurlijk, ja. En dat is een interessante titel die dan helemaal niet... Die slaat in de bioscoop over. Net als bij Saltburn, ook Prime Video. Ook die op de socials heel veel heeft gedaan. En ik heb
en de reden waarom Sophie Ellis Baxter afgelopen week in een uitverkocht Tivoli, geloof ik, stond.
Precies.
Met Murder on the Dance Floor. Ja, ik vind het zo leuk. Zo
Gen leuke, Z is helemaal fan heerlijk. Van haar nu.
Ja, maar ze is ook echt fantastisch. Echt, ze heeft allemaal van die leuke... Wat was het? Kitchen Disco of zoiets? Ik weet het niet meer precies. Maar tijdens COVID toen we allemaal...
Ja, ze heeft ook heel veel kinderen die gingen allemaal meedansen. Volgens mij is zij heel sympathiek en ik gun haar die...
Ja, ik heb haar toen dus van comeback. 20 jaar geleden of zo, toen deed ik voornamelijk muziek. En toen heb ik haar weleens geïnterviewd. Dus het was ontzettend aardig. Super posh ook.
Natuurlijk, ja.
En prachtig, maar ook echt heel aardig. Heel leuk mens, ja.
Ja.
Ik zat in de zijpaadje.
Ja, Saltburn, precies. Ja. Saltburn, maar daar hadden mensen nog ook wel een soort van... Ja, dat was echt zo'n heel veel discussie over die film. Die heeft 0 Oscar-nominaties uiteindelijk. Maar American Fiction is ook heel interessant, omdat het gaat over een zwarte schrijver die echt heel literatuur maakt. Alleen hij doet verder niet iets met zijn achtergrond. En hij vindt het ook vervelend als mensen een soort van stereotype... op een stereotype manier gebruik maken van hun afkomst. En hij ziet dat dan gebeuren met andere auteurs die veel succesvoller zijn. En dan volgens hem meer gebruiken we... Ja, hun materiaal eigenlijk maken voor witte mensen. En die voelen zich daar dan goed bij als bij die zwarte literatuur. En dan uit frustratie schrijft hij een boek waren die wel allerlei clichés gebruikt. En over gangsters. En dan wordt het een grote hit. En daar worstelde hij heel erg mee. Mm-hmm. Tegelijkertijd ook een interessant familiedrama. En grappig. Echt leuke satire, goede satire. Maar ik dacht van, waarom is hier geen enkele push voor geweest? Want nou, volgens mij 5 of 6 Oscar-nominaties.
Weet je.
En toch hebben ze dat dan, doen ze daar verder prime. Niks mee. Gewoon een prime. En ik kreeg een melding dus op Letterboxd, want er staat er ook van iets wat op je watchlist staat. Krijg je dan een melding van als je
voor streaming.
Available for streaming.
Ja. Okay.
En dus ik ga even aantikken hoeveel er nu precies te streamen zijn. Even zien. 5 titels inmiddels naast American Fiction. Kun je Barbie kijken? Nou, ik vind Barbie ook wel echt fantastisch. Dat is Killers of the Flower Moon op Apple natuurlijk. Wat ook weer interessant is. Apple die heel veel geld in films heeft gestopt. Deze van Martin Scorsese.
Maar Lily Maestro. Gaat wel winnen, toch?
Wie gaat winnen?
Lily Gladstone.
Ja. Voor actrice. Ja, daar lijkt het wel op. Dus Emma Stone in Poor Things is een sterke nummer 2. Het zou nog een soort van een verrassingsoverwinning kunnen zijn voor haar. Maar de Academy is ook wel altijd zo van, als we iets kunnen doen wat history making is. The first. Ja. Wat dat aan de ene kant ook weer schandalig is. De
American Woman is het dan, denk ik. Hè?
Ja.
Ja.
Dus die gaat waarschijnlijk niet Best Picture winnen. Wel, Martin Scorsese met 81 jaar oud is die de oudste regisseur ooit die ook genomineerd is voor beste regie.
Wow.
Maestro is dan wel genomineerd, ondanks dat hij gemengd ontvangen werd. Oppenheimer is ook te streamen op HBO Max dan.
Mm-hmm.
En ja, dat wordt wel de grote winnaar.
Oppenheimer,
je kunt altijd aan alle awardshows die voorafgaan aan de Oscars, zoals de regisseurs die dan hun eigen Screen Actors Guild Awards, noem allemaal maar op. Oppenheimer wint alles, de BAFTA's in Engeland ook. Dus die gaat hem waarschijnlijk pakken. Kun je ook streamen. En Past Lives, wat ik ook een fantastische film vond.
Dat is dus de enige die ik heb gezien. Ja. In het vliegtuig naar New York. Dat is het enige moment waarop ik tijd heb om films te kijken. Omdat ik voor de rest altijd naar series moet kijken.
Ja.
Maar ik vond dat echt een fantastisch mooie film. Ja. Echt heel mooi. Ja. Ik had dat ook al gehoord. Maar ik was zelfs op het kleine schermpje in het vliegtuig heel erg onder de indruk. Ja.
Ja.
Maar en als ik dan nu nog, ik weet niet of ik het ga halen, maar als ik voor zondag nog even 1 of 2 van de grootste kanshebbers wil kijken, om gewoon te weten waar het over gaat, om het gevoel te hebben dat ik niet zeg maar helemaal van niks weet. Wat moet ik dan kijken?
Ja, dan zou ik toch wel kijk, Barbenheimer was zo'n ding dat je eigenlijk Oppenheimer en Barbie wel gezien moet hebben. Maar ik zou toch ook zeggen Killers of the Flower Moon. Ondanks dat die 3,5 uur duurt. Absoluut wel de moeite waard. En gewoon een man van... toen hij het filmde was hij waarschijnlijk nog geen 80. Maar iemand die al zo lang meegaat, zo'n leeftijd heeft. En toch zichzelf ook weer uitdaagt met met zo'n verhaal. En met Leonardo DiCaprio, die ook heel goed speelt, die niet genomineerd is. Maar Lily Gladstone is echt fantastisch ook in de film.
Ik las vandaag van, hij heeft zo hard zijn best gedaan om campagne te voeren voor Lily Gladstone, dat hij gewoon vergeten is om voor zichzelf campagne te voeren en dus niet genomineerd is. Ja.
Kan ik me wel voorstellen, ja.
Tenminste, dat was iemands leuke, hoe zeg je dat, observatie hierover. Ja. Maar ja, dat is wel opmerkelijk, want meestal is alles wat hij doet, is meteen een Oscar. Hij hoeft maar rechts te kijken en hij heeft al een... Ik weet niet wat rechts kijken is trouwens. Maar hij heeft al een Oscar-nominatie binnen. Maar dit keer dus inderdaad niet. Terwijl hij dus niet slecht was, toch? Nee.
Zeker niet, nee. Nog even een kleine correctie. Want ik keek op mijn lijstje. En Oppenheimer is al wel te huren online. Maar nog niet te streamen. Hij komt wel ooit op HBO Max. Maar dat stellen ze nog even uit. En daar verdien je geld mee. Dit was zo'n sensatie. En dat hebben ze heel lang uitgerekt. IMAX, bioscopen, huren voor een premium prijs. En daarna nog streaming. Dus dat komt nog iets later. Maar je kunt wel American Fiction, Barbie, Killers of the Flower Moon, Maestro en Past Lives streamen.
Oké. Nou.
En allemaal, de moeite waard. Op Maestro na misschien.
Ja, die skip ik sowieso. Daar ga je niet aan beginnen. Oké. Nou, fijn. Ze zijn zondag, de Oscars. Dus ik denk dat we er volgende week vast nog even op terugkomen. En tot dan heb je dus alle tijd om dat nog even te kijken. Dan stel ik voor dat we nu naar de series gaan, want we zijn een seriepodcast.
Ja.
Maar eerst even dit. Hey Thijs, ook deze week sponsort Sky Showtime deze podcast. En nog veel beter, kunnen de luisteraars van Skip Intro 1 maand gratis kijken met de toepasselijke code Skip Intro.
Sky Showtime? Is dat niet die streamer van Yellowstone?
Ja, Sky Showtime is van Yellowstone, daar hebben we het uitgebreid over gehad. En van al die andere titels uit het almaar uitdijende Taylor Sheridan universum. Maar de streamer heeft natuurlijk nog veel meer. Waaronder een aantal nieuwe series die we eerder in deze podcast uitvoerig hebben besproken. Zoals het waanzinnige The Curse en het superspannende Yellowjackets. Maar wist je Thijs dat Sky Showtime ook een fikse bibliotheek vol met klassieke series heeft?
Ja, dat weet ik. Want op Sky Showtime staat een van mijn favoriete series alle tijden.
Laat me raden, Twin Peaks.
Twin Peaks, inderdaad. Alle 3 de seizoenen van de legendarische David Lynch-serie staan op Sky Showtime. Dus ook de nieuwe, The Return. Wat is jouw favoriete klassieker op Sky Showtime?
Nou, ik kan je zeggen dat hier in huis worden vooral de Star Trek-series verslonden. Ik zeg niet door wie. Maar zelf werd ik heel blij toen ik laatst er doorheen aan het scrollen was en zag dat alle seizoenen van The Affair, een serie met Ruth Wilson en Dominic West, ook op Sky Showtime staan.
Ja, dat is ook een hele goeie. Flink wat series om te kijken dus. En dat kan nu dus 1 maand gratis met de code SKIPINTRO. Let wel, de actie loopt tot 15 maart.
En wil je meer weten? Ga dan naar de link in onze show notes. Ja, Thijs, we hebben weer flink wat series die deze week uitkomen. Het houdt gewoon niet op. 2 Netflix-series die we gaan bespreken. Eentje die op de NPO staat en straks... De grote serie is The Regime, die op HBO Max verschijnt. Wil jij beginnen met je superseks? Of moet ik beginnen met, wat minder sexy series?
Ik heb net vlak voordat de opnames begonnen, heb ik de eerste aflevering van Supersex gekeken. Want zo gaat het soms met screeners. Die komen soms wat laat binnen en dan kijk je snel nog even wat je kunt kijken. Dus misschien moeten we daarmee beginnen met Supersex.
Sei soltanto distruggere le persone che ti amano. You know how to fuck, but you don't know how to make love.
Brandlost. Supersex op Netflix. Ik ben heel benieuwd. Ik heb er dus wilde dingen over gehoord. Het gaat dan over een echt bestaande, ik weet niet of die nog leeft, maar Italiaanse porno-ster. En ik las iets over dat er inderdaad in de promo, dus in de interviews vooraf, werd gezegd dat er wel 50 of 60 soort van grensverleggende seksscènes waren. Maar jij hebt ze nog niet gezien dus.
Nee, dat je echt met rode oortjes...
We kunnen ook even delen trouwens dat dit echt wel, deze titel is door Netflix zelf, Netflix Europa in ieder geval, best wel een heel klein beetje gepusht. Want wij zijn alle 2 afzonderlijk, niet voor Skip Intro, maar voor jij voor de krant en ik voor de VPRO-gids, zijn we benaderd om naar Brussel te gaan, om een aflevering te kijken en de cast te interviewen. Ik geloof cast of makers, ik weet niet meer precies wat het was.
Ja.
Dus dit is wel een titel waar Netflix...
Precies. Ja, en er ging een première op de Berlinale, filmfestival. Dus ze wilden duidelijk maken, denk ik, dat het niet alleen maar een sleazy serie is over seks. Maar het gaat inderdaad over een pornoster die nog leeft. Ik moest het op Wikipedia opzoeken, echt waar. Rocco Siffredi. Een Italiaanse pornoster.
Jij kende hem dus niet vooraf?
Nee. Okay. Nou, ik ken hem van een songtekst uit de band The Hold Steady. Een van mijn favoriete bands heeft een songtekst over hem.
Dat is
wel zo'n naam die blijft hangen. Ja, zeer awesome. Maar het is ook wel weer gek dat bij pornosterren dat er dan weer een man... De serie gaat over een man. Terwijl volgens mij zijn de meeste pornosterren die de wereld kent vrouwen. Maar dat is weer...
Nee, maar je hebt een paar mannen die dan... Ja. Ik ken ook vooral mannen hoor.
Ja, precies. Er zijn wel een paar. En natuurlijk Boogie Nights. Wel een van mijn favoriete films ooit trouwens. Van Paul Thomas Anderson over de pornowereld van de jaren 70. Gaat ook over een mannelijke pornoster.
Je hebt die ene, Ron Jeremy, dat enge mannetje. Ja. Die ken ik ook. Ik heb echt helemaal geen kennis van de pornowereld. Ik weet niet of mensen dat geloven of niet. Maakt me niet uit. Maar ik heb er echt heel weinig mee. Ik weet alleen maar dat die man toen een jaar of 20 geleden of zo, dat hij een keertje naar Nederland kwam. En dat toen iedereen hem ging interviewen. Ja. En toen bleek later wat voor een viezerik het was.
Echt, want er zijn nogal
wat, wat schandalen over hem bovengekomen. Ik geloof ook over deze Italiaan, toch? Die is ook niet helemaal Squeaky clean, toch wel?
Nee, ik kwam op de Wikipedia. Ik wilde ook nog niet te veel uitzoeken op de Wikipedia. Want dan, dan weet je alles al voordat je de serie hebt gezien. In elk geval in de eerste aflevering wordt daar niet echt naar verwezen. Er wordt wel al duidelijk gemaakt dat hij niet echt een fijn persoon is. Tenminste in de eerste scène waar je hem mee ziet. Het is weer zo'n typische... Het is een Italiaanse serie trouwens. Una serie Netflix stond er aan het begin. Vond ik toch wel weer... Ja, typisch. Terwijl hij begon bij mij wel in het Engels af te spelen. Dat lijkt vaak
te gebeuren. Oh, had je hem weer dat hij de dub aanzette? Oh ja, dat is altijd zo gek. Ja.
Maar het vertelt dus eigenlijk het levensverhaal van deze Rocco Siffredi. Maar het opent weer, zoals vaak, in het soort van het heden in 2004.
In media res.
Op een grote pornobeurs of filmbeurs voor de porno-industrie. Waarin hij dan zijn pensioen aankondigt. Dat hij zegt, ik stop met, ik ben klaar met porno, ik ga met pensioen. Finito, zegt hij dan.
Finito.
En meteen daarna zie je dat hij met... Een vrouw die zegt van, oh, ik wil een scène met jou willen filmen. Dat hij dan in de gang wel weer meteen er tegenaan gaat. Maar op een vrij nare manier. Dus ik dacht wel meteen, waar gaan we nu naar kijken? Gaan we nu kijken naar de geschiedenis van iemand die helemaal geen fijn figuur is. En die lijkt erop alle menselijkheid dan kwijt is geraakt. Maar dan schakel je snel terug naar de jaren 70. En dan zie je eigenlijk zijn jeugd. En dan wordt het best een... aardig Italiaans familiedrama. Dan zie je dat hij broers heeft. Eén broer heeft een beperking. Dus je ziet meteen een soort familiegeschiedenis. In een arm dorpje woont hij. En heeft een oudere broer. En er zijn allemaal... Hij wordt gepest. Maar hij ziet dan ook een pornoblaadje liggen. Super Sex heet dat. En dan ontdekt hij dat... Hij noemt het dan zijn superkracht is seks. Maar ik moest toch... Het schakelt ook weer dan weer terug naar... Net zoals met Patty, waar we het laatst over hadden. Dat heen en weer schakelt. Maar dit gaat wel echt een stuk beter worden, soepeler. Mm. Maar ik zat een beetje zo te kijken van... Wil ik dat ik empathie ga ontwikkelen voor deze man? Want ik weet dus verder niet of hij echt allemaal nog verschrikkelijke dingen heeft uitgesproken. Of dat het in die zin meevalt. Dus ik keek heel met gemengde gevoelens naar de eerste drie kwartier. Want drie kwartier duurt die aflevering. Prima gemaakt, wordt prima geacteerd. Maar ik weet eigenlijk niet of ik verder wil kijken. Want is deze man interessant genoeg voor een serie? En als hij allemaal nare dingen heeft gedaan, wil ik dan empathie gaan ontwikkelen voor... Dat vaak gebeurt in anti-heldenverhalen. Maar als hij allemaal zeer grensoverschrijdende dingen heeft gedaan, wil ik dat eigenlijk niet... Wil ik dat helemaal niet. Dus,
Wat is dan het haakje? Waarom is dit dan inderdaad interessant?
Ja, omdat hij dan volgens het persbericht de beroemdste pornoster ter wereld is. En dat er toch een interessant levensverhaal in zit. Maar ik zie het nog niet. En er is dus ook veel van gemaakt dat er heel veel seksscènes in zitten. En die zitten erin, maar ik vond het nergens nog... Dat je zegt van dit hebben we nooit eerder gezien. Mm-hmm. Dat kan nog gebeuren. Want de eerste aflevering is dus voornamelijk de jeugd. En dan zit het er nog minder in. Dan ontdekt hij wel dat hij op vrouwen valt. En dan is er één vrouw. Het mooiste meisje van het dorp. Waar iedereen naar kijkt. Voelde ook een beetje cliché.
Mm-hmm.
Yeah. Dus ik worstel er nog een beetje mee. Ik denk dat ik wel verder wil gaan kijken. Gewoon, ik kan er nog niet echt een conclusie uit trekken. Maar tot nu toe is het ook niet zo dat ik denk van... Dit is een verhaal wat verteld moet worden.
Hm.
Het gaat ook nog niet echt over de porno-industrie. Het heeft een gigantische invloed op de wereld. En vaak is het met technologie, dan is het van... Oh, als de porno-industrie het doet, dan... Zoals met dvd's, daar waren ze dan heel snel mee. En videobanden. Mm-hmm. Maar dat zit er ook nog niet echt in. Dus,
er zijn natuurlijk genoeg interessante verhalen over de porno-industrie te vertellen.
Maar de grote vraag is voor mij nu nog van... Waarom deze man, deze Rocco...
Okay.
En dat is nog niet echt beantwoord na één aflevering. Maar ik ben toch wel benieuwd. Ook vooral van waarom hebben ze dit verhaal
dat je niet zeker wist of je door ging kijken.
Ja, nee, ik zit terwijl ik... Ja, ik het twijfelen. Is nog zo vers. Terwijl ik het erover heb, zit ik er ook mee te worstelen, merk ik. Dus ik denk dat ik meer moet kijken om echt een oordeel te vellen.
Oké. Okay. Nou ja, dat kan. Want hij staat vanaf woensdag volgens mij, dus vandaag, op Netflix.
Ja, alle afleveringen, ja.
ga vooral kijken. Ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd of alleen seks in de titel al genoeg is om in die top 10 te komen.
Ja.
En al weten we ondertussen dat dat niet zo heel veel betekent bij Netflix. Maar ik ben benieuwd. En ja, misschien kom je er dus nog op terug.
Ik denk dat ik er nog op terug moet komen. Omdat we zitten nu zo vroeg in het verhaal. Dat we nog verder moeten. Ja, toch wel verder moeten kijken. Ja, toch wel. Ja.
Toch wel. Oké, toch wel. Nou, dit was echt live. We hebben het allemaal mogen meemaken in real life. Hoe Thijs een oordeel probeert vorm te geven. Ik ben benieuwd. Nou, ik heb dus ook maar één aflevering van een nieuwe Netflix-serie gekeken. Dus wel, we zijn grondig te werk gegaan deze week. Maar ook dat heeft wel te maken met screeners. En de serie die ik heb gekeken heeft afleveringen van meer dan een uur. Dus soms heb je gewoon niet meer tijd om te kijken wat je kunt kijken. Het gaat om The Gentleman op Netflix.
So in order to stop ourselves being associated with criminals, we are going to become criminals. We're not criminals, Freddy.
Welcome to the jungle.
Ja, The Gentleman. Ik had zelf helemaal gemist dat hij daar aankwam. Ik heb het wel eens gezien, maar het is een serie van Guy Ritchie. En het is een spin-off, min of meer, van de gelijknamige film die ik nog nooit heb gezien. Jij misschien wel. Misschien moet je even in Letterboxd kijken voor jullie.
Volgens mij niet, nee. Nee, zeg me niet meteen niet.
Ik had hem dus nog nooit gezien. En dat komt omdat ik eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, al best wel wat jaren niet meer er bovenop springen wanneer Guy Ritchie iets nieuws doet. Ik bedoel, Lock, Stock en Two Smoking Barrels en Snatch. Allemaal fantastische films die ik toenertijd met heel veel plezier heb gekeken. Maar ja, ik was een beetje afgehaakt. Maar hij heeft nu een Netflix-serie gemaakt. Die wordt omschreven, zag ik vandaag, als It's Downton Abbey and Peaky Blinders Mixed Together. Nou ja, dat als je dat aanspreekt, dat Dan moet je zeker gaan kijken. Ik heb dus één aflevering gezien. En ik heb mijn mening al iets beter gevormd dan jij net. Ik hoef hem niet meer live te vormen. Maar ik weet nog niet hoe ik de hele serie ga vinden. Maar ik heb dus tijdens het kijken dat ik dacht, ja, ik weet het niet helemaal. Het ziet er allemaal wel goed uit. Maar vind ik het interessant genoeg? En aan het einde van de eerste aflevering dacht ik, oh, ik wil verder kijken. Dus dat is goed. Het is een serie dus over een hele rijke familie, een duke zelfs, dus vandaar het hele Downton Abbey gedeelte. Die wordt gespeeld door Theo James, die we kennen uit The White Lotus, onder andere, waarvan ik niet wist dat het een Engelsman was, maar dat is hij wel. Dus toen hij in de eerste openingscènes, wat overigens niet in media res was, maar gewoon het verhaal begon gewoon.
Hoera!
Ja, dat is al meteen één pre die deze serie heeft. Begon hij, hij heeft echt zo'n ontzettend Brits accent, echt bekakt ook. En ik weet niet of hij dat in het echt ook heeft, maar ik dacht heel even, heeft hij nou een heel dik accent wat hij opzet? Maar toen ben ik gaan googlen en hij blijkt dus ook echt gewoon Engels te zijn. En je hebt natuurlijk ook een Ritchie-favoriet, Vinnie Jones, die er ook in zit.
Och ja.
Ja, dus wat dat betreft, het voelt heel erg Guy Ritchie meteen al. Maar Theo James speelt dus de tweede zoon van een doek. En die man die overlijdt, en in plaats van dat hij het aan het estate en de titel en alles nalaat aan zijn oudste zoon, zoals dat hoort, zoals dat min of meer in de wet staat in Engeland, zeg maar, laat hij het dus aan zijn tweede zoon na. Je merkt al heel snel waarom, want die oudste zoon is een enorme lapswans. Wel een ontzettend vermakelijk figuur overigens, die ook de hele erfenis er min of meer doorheen gejaagd heeft en ook enorme schulden heeft opgebouwd. Wat ertoe leidt dat het personage dat dus Theo James speelt, hoe heet hij, Eddie Horniman, zich moet inlaten met de onderwereld. En daar komt dus Peaky Blinders om de hoek kijken. Ja, het is overigens wel, het speelt in het nu hoor. Het is geen, want Downton Abbey en Peaky Blinders doet vermoeden dat we in het verleden zitten. Dit is gewoon in het heden.
Ja, moderne serie.
Ja, het is een moderne serie. En ja, ik zal er niet al te veel over verklappen, maar wat hij dus ook wat hij ook ontdekt wanneer hij dus één dag duke is, is dat er op dat enorme landgoed wat ze hebben, dat er een cannabisboerderij, zal ik het maar omschrijven, wordt gehouden, gerund. Niet door hem, maar door een belangrijk figuur uit de onderwereld. Met wie die dus ook meteen... Ja, hij, op die manier zijn er dus op verschillende... Vanuit verschillende hoeken wordt hij meteen de onderwereld ingezogen als rijke... Ja, Duke. Nieuwbakken Duke. Ja, heel erg Guy Ritchie, toch?
Eigenlijk. Klinkt super Guy Ritchie. En bij Guy Ritchie heb ik al wel het idee dat 20 jaar lang... dat hij een beetje de high van Snatch en zijn andere films probeert te chasen in goed Nederlands. Maar als ik het zo hoor, is dit wel onderhoudend.
Ja, ik dacht dus in het begin een heel klein beetje van... Ja, waarom ik... Inderdaad, ik heb dit al wel gezien. Waarom moet ik dit nog een keer kijken? Wat er bijvoorbeeld ook wel is, is dat hij een beetje speelt met verschillende vormen. Zo heb je op een gegeven moment dat er onderhandelingen over een deal zijn. En dan worden de bedragen uitgeschreven op het scherm. Dus niet door de mensen, maar dan zie je dus zo in handschrift op het scherm verschijnen wat dan die deal is. Het zijn allemaal van die gimmicks die ik... Ja, het is niet dat je denkt, wow, dit is vernieuwend.
Nee,
of,
nee.
Maar het is, ik denk wat het vooral is dat de personages me wel, niet zozeer die Duke zelf door Theo James, maar meer die broer bijvoorbeeld, is wel echt een interessant figuur die ook echt behoorlijk waanzinnig is. Gecombineerd met dat hele idee van hoe die hogere klasse in Engeland eigenlijk maar overal mee weg kan komen, omdat ze geld en invloed hebben. Dat ik toch wel dacht van ja, ik ben wel benieuwd. En dan aan het einde, ja, ga ik natuurlijk niet spoilen, maar dan gebeurt er ook iets waardoor je denkt, oh, oké.
Ah ja, ja.
Oké, nu wil ik toch wel weten hoe dit dan verder kan gaan. En ik heb een heel klein stukje van de tweede aflevering gekeken. En die begon ook wel weer op een lekkere manier. Waardoor ik dus wel, ik moest stoppen omdat ik andere dingen moest doen. Maar ik had wel zin om door te kijken. Dus wat dat betreft, het zijn wel lange afleveringen. Ik geloof dat het er in totaal 10 waren. Ik las wel ergens dat het na de eerste twee afleveringen eigenlijk een soort van worldbuilding zijn, waarin dus alles wordt neergezet. En dat het daarna bijna een soort van procedural wordt, waarin ze iedere week weer nieuwe crimes en zo hebben. Oh, dus dat kan ook wel weer heel lekker zijn. Ja, een soort van zaak van de week, maar dan vanaf de andere kant gezien.
Ja.
Dus ik vond al die factoren samen waren voor mij, of zijn voor mij wel genoeg reden om in ieder geval te zeggen in deze podcast, check hem even uit. En ik denk dat het zomaar wel tof kan zijn, maar ja, wellicht ook helemaal niet. Als je van Guy Ritchie houdt, is het sowieso tof. Dat sowieso. En Theo James heeft dus een heel mooi Brits accent. Dan weten we dat. Maar nou ja, hij staat vanaf donderdag in zijn volledigheid op Netflix. Ga dat zien. Een andere, ik heb nog een serie, Thijs.
Nog een, het gaat maar door.
Ja. Ik was ontzettend druk de afgelopen weken met van alles kijken en allerlei interviews doen. En een van de series die ik de afgelopen weken ook heb gekeken, is een serie die op de NPO komt, namelijk Fallen.
Wauw, dank u. Ik heb warmt welkom in mijn eigen hem. Wie houdt vriend?
Daar zei Iris Spielman, wel heel best.
Iris. Goedemorgen, Klem.
Is dat nog een... Vi hade en överenskommelse, du och jag.
Tror du att jag är en jävla mördare eller vad fan tror du om mig?
Ja, Fallen is vanaf 7 maart, dus dat is donderdag, morgen, op NPO Plus te zien, te streamen. En vanaf 9 maart komt hij iedere week, komen er 2 afleveringen op NPO 3 en NPO Start, voor de mensen die niet willen streamen. En Fallen is een Zweedse serie, mede geschreven moet ik zeggen, want ze had nog 2 andere schrijvers, door Camilla Algren. En dat is, als je dat niet meteen niet zegt, dat is de schrijfster van The Bridge.
En ah, die, kijk.
Die ken je wel, toch?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Ik niet. Moet ik heel eerlijk bekennen.
Nou, ik ken de serie. Ik heb hem ook niet gezien, maar ik weet dat het een sensatie was.
Ja,
ja. Scandinoir en noem maar op. Ja.
Ik ben een beetje een late adapter van alle Scandinoir series, moet ik heel eerlijk bekennen. Omdat ik min of meer in die tijd dat hier in Nederland een enorme hit werd, zat ik dus in New York. En daar was het dus, daar was dat niet. Dat was niet dat het daar op Netflix stond of op HBO of wat dan ook. Dus ik heb dat gewoon allemaal een beetje gemist. Dat gebeurde hier in Nederland. En ik keek vooral de Amerikaanse series en wat Britse series waren daar toen groot. Maar dus niet deze Scandi-series. Dus vandaar dat ik The Bridge vooral, ik heb die remake gezien. De Amerikaanse remake die in de grens van Mexico en de VS speelt. Maar dus nooit het origineel. Het origineel waarin Sophia Helin de hoofdrol heeft. Dus dat wist ik allemaal niet. Dat heb ik allemaal moeten lezen. Maar Sophia Helin, die dus de hoofdrol in The Bridge speelt, speelt ook de hoofdrol in deze nieuwe serie van Camilla Algren. Ik heb Algren even via Zoom mogen spreken. Een hartstikke aardige vrouw. En wat zij dus met deze serie wilde was minder actie. Dus minder dat hele politieactie van The Bridge, maar meer drama. Het is nog steeds een politiedrama, maar wel echt veel meer ook ja, op het mens zijn, zeg maar, ja. Gericht. Het gaat over een cold case team in Malmö. Dus niet in het grote Stockholm, maar in het iets minder grote Malmö. Geleid dus door Sophia Helin, die speelt Iris Broman, een rechercheur. En zij komt daar op een moment dat ze zelf nog in diepe rouw is, omdat haar echtgenoot is vermoord. Ook een onopgeloste zaak nog steeds, want ze hebben de daders nog niet te pakken. En zij wordt, dat was in Stockholm gebeurd, en zij wordt dus naar Malmö overgeplaatst, omdat ze, ja, omdat het niet goed met haar gaat. En je kunt je eigenlijk afvragen of ze überhaupt wel moest werken, maar ze doet het toch. Ze draagt ondertussen grote truien, allemaal van die higgetruien, maar dan de variant die te groot voor haar zijn, omdat ze allemaal van haar echtgenoot, van haar overleden echtgenoot zijn. Dus zij is echt, ze draagt letterlijk de rouw op haar lijf, zeg maar.
Ja,
ze straalt het uit. En dan komt ze daar en dan wordt er een, worden er botten eigenlijk gevonden in het bos. En dat daarvan denken ze dan dat het wellicht te maken heeft dat het misschien wel het stoffelijk overschot is van een tiener die 20 jaar eerder verdween in die regio. En dan gaan ze dus die zaak onderzoeken en dan spreken ze al die mensen die toen ook gesproken zijn. Die zaak wordt natuurlijk weer geopend, zoals dat gaat bij cold cases. En wat die Algren tegen mij zei toen ik haar sprak, was dat ze cold cases zo interessant vindt, omdat omdat er zoveel emotie bij komt kijken. Dat is natuurlijk altijd bij moordzaken of verdwijningszaken of dat soort dingen. Maar in dit geval heeft zo'n zaak bijvoorbeeld al 20 jaar lang, ligt die dan stil. Dus familieleden, geliefden, die hebben de hoop al opgegeven. Die denken, die lopen met iets rond wat ze nooit kunnen gaan afsluiten, denken ze. En dan opeens komt er weer schot in zo'n zaak en dan komt alles weer boven. Maar hetzelfde geldt ook voor de eventuele daders. Die denken dat ze er misschien wel mee weg zijn gekomen, totdat er opeens weer onderzoek wordt gedaan.
Ja.
Dus deze serie volgt heel, ja, vond ik in ieder geval heel goed, meerdere mensen waarvan je dus niet weet hoe ze erbij betrokken zijn of ze erbij betrokken zijn, maar wel dat ze allemaal op hun eigen manier reageren op het nieuws dat die zaak weer wordt geopend. En dan heb je dus aan de andere kant die rechercheur die zelf ook met haar eigen enorme verdriet rondloopt en daar niet heel goed mee omgaat, laat ik het zo zeggen. Dus ik vond het een hele gelaagde serie met meerdere, met die erg over eenzaamheid gaat en over rouw en loslaten en dat soort dingen. Dus ik vond het heel geslaagd. 6 afleveringen ook. Alles tegenwoordig lijkt wel.
Goed behapbaar weer. Ja.
Zeker goed behapbaar. Zij zei ook van ja, ik vind 6 afleveringen is precies, weet je, je moet je hoe zeg je dat? Nou ja, ze zei er is zoveel, ik weet even niet meer hoe ik het moet verwoorden, dus ik zeg het anders. Ze zei er zoveel op dit moment, dat je de mensen niet, je moet niet te veel van ze vragen. En 6 afleveringen is gewoon perfect om te kunnen kijken. En zeker, dus hij komt, iedere week komen er 2 afleweringen uit, dus je hebt het in 3 weken heb je het gekeken. Ze zijn ook niet een uur, Guy Ritchie, dat kan ook, maar gewoon behapbare 40, 50 minuten. En het is dus wel lekker stemmig, maar dat past wel heel erg bij die Scandi-series wat mij betreft. Want ik ben inmiddels, ik ben niet ingevoerd in de Scandi-series, maar ik heb er al wel aardig wat gekeken. En ik ben groot fan. Ik hou heel erg van het sfeertje. En dus ook van deze. Dus ik zou hem echt vallen. Ik zou hem iedereen aanraden. Als het je trekt. Wil je er nog iets over zeggen, Thijs? Je kijkt een beetje van, ik wil
eigenlijk ik zat te denken van, ik heb ook een beetje de Scandinavië-hype gemist. Maar dit klinkt wel zeker interessant en ik heb wel het idee van de rechercheur met een trauma. Dat hebben we natuurlijk vaak gezien. Maar het is, alles hebben we al vaak gezien.
Ja,
dus als het maar goed uitgevoerd is, dan maakt dat niet uit. Dus
en cold case
klinkt wel
er,
als eentje die ik
echt wil zien. Ja, er zijn al, weet ik veel hoeveel series over cold case. Er was zelfs een serie die ik vroeger vaak keek. Die heette cold case. Dus het is
precies,
niet dat dit niet al eerder is gedaan. Maar gewoon dat hele idee van het is inderdaad, zij wilde minder dat vol met actie en spanning en weet ik veel wat, maar gewoon meer op het drama gaan zitten. En dat werkt erg goed. Dus ik heb ervan genoten. Klinkt zo gek in dit geval, want het is niet echt een serie waar je heel vrolijk of blij van wordt. Maar ik vond hem spannend. Ik vond hem intrigerend. En ik ben absoluut 6 afleveringen lang geboeid gebleven. Dus
ja.
Nu op NPO. Nee, morgen op NPO Start. Plus, jongens, echt serieus. Ik heb het een paar weken lang goed gedaan. En nu ga ik toch weer de mist in. Vanaf morgen op NPO Plus. En vanaf zaterdag dus wekelijks 2 afleveringen op NPO 3 en NPO Start.
Morgen, wat is morgen? Dat is dan donderdag.
Donderdag. Ja, ja, we nemen deze krant, weer niet op woensdag op. Nee. Het is allemaal zo ingewikkeld, ja.
Bij de krant krijgen we tegenwoordig op de vingers getikt als we de termen morgen of vandaag nog gebruiken. Want dan,
omdat mensen het altijd op andere momenten
online is het tijdlozer, dus dan, dan weten mensen niet meer wat het is.
Nee, een podcast is natuurlijk ook hartstikke tijdloos. Ja, ja, sorry. Vanaf 7 maart dus.
Yes.
Dat. Oké. Okay. Hey Thijs, zullen we dan nu naar The Regime gaan?
Yes.
Madam Chancellor, Corporal Zubak. Not nice what they're calling you. Butcher. There's a good man in there who deserves love.
The Chancellor has a bit of an infatuation.
He's not dangerous, is he?
Ja, Thijs. Kate Winslet is terug op HBO Max. En ze is dit keer heel, heel erg duidelijk geen Mare of Eastdown.
Nee.
Nee, ze is Elena Vernum, heet ze. En ze is een, ik zou zeggen dictator.
Dictator, alleen heersen. Ja. Ook qua personage ongeveer het tegenovergestelde wat ze in de vorige serie speelde. Van Mare.
Compleet opgemaakt, in de mooiste kleding, designer kleding, denk ik. Ze heeft ook de hele tijd pruiken op. Het is zeker geen Mare of Easttown die een hoagie eet terwijl ze een biertje uit een flesje drinkt. Nee, alles behalve. Het is een serie van schrijver Will Tracy. Will Tracy die kende ik niet per se, maar hij heeft wel meegewerkt aan series die ik zeker ken, waaronder Succession en Last Week Tonight with John Oliver. Dus dat is een cv waar je u tegen zegt.
Ja.
En de regie is door 2 mensen gedaan. Ik geloof dat aflevering 1, 2 en 4, als ik het goed heb, door Stephen Frears gedaan zijn. En 3, 5 en 6, ja, zeg ik het dan goed, door Jessica Hobbs. Dat heb ik goed, toch?
Volgens mij, ik heb het niet bij de hand welke afstand. Volgens mij begon hij wel en eindigde zij.
Ze hebben 1 aflevering ergens omgewisseld. Ja. En in de rest van de cast zitten ook Matthias Schoonaerts, Andrea Risenborough en ook onder andere Hugh Grant. Het is nogal wat. Het is echt een grote HBO-titel waar wij al heel lang naar uitkeken.
Lang verwacht, ja.
Ja,
ik denk dat we meteen moeten zeggen, Hugh Grant is echt een bijrol. Het is niet dat we hem heel veel zien.
Mensen misschien
verwachten dat hij echt...
Maar ik vond hem wel een leuke rol hebben, hoor.
Ik vond hem een van de... laten we meteen maar zeggen dat ik... Wij allebei volgens mij wel flink worstelden met deze serie. Maar over Hugh Grant heb ik verder niks slechts te zeggen.
Nee, ik vond hem erg goed. Hij heeft een... Wat mij betreft een goede... hij is on a roll, zeg maar. Want hij heeft natuurlijk hij was als Oompa Loompa fantastisch. En, en in deze serie doet hij het ook weer echt heel erg goed. Dus ik zal heel eventjes kort zeggen waar het over gaat. Kate Winslet speelt dus Elena Vernum. En dat is dus een dictator van een niet bij naam genoemd en ook niet bestaand Midden-Europees land. Het ligt volledig in onze wereld, want alle andere landen bestaan en worden ook regelmatig genoemd. Amerika, Duitsland, Engeland, allemaal. CNN bestaat, BBC bestaat, maar dit land bestaat niet en Elena Vernum ook niet. En zij, blijkt al wel heel snel, heeft de macht en is dat is niet per se... ze denkt zelf dat ze erg geliefd is, maar dat is ze waarschijnlijk niet.
Nee.
En het land is volgens mij, in ieder geval de mensen zijn straatarm, ondanks dat ze kobaltmijnen hebben die veel geld opleveren en ook voor de Amerikanen erg interessant zijn. En wat hebben ze verder? Ik geloof de suikerbieten.
Suikerbieten, veel suikerbieten.
Ja, dus het is een beetje, ik vond het staat Midden-Europa, maar ik vond het zelf meer een Oost-Europees land voor mijn gevoel.
Ja, een beetje Sovjet-Unie vibes krijg je ook wel.
Klederdracht en ook de persoon die, want iedereen heeft een duidelijk bekakt Brits accent, behalve dan een van de mensen die daadwerkelijk van het volk is. Die wordt dan gespeeld door Matthias Schoonaerts. En die heeft weer meer een Oostblok accent, vond ik zelf.
Ja, zeker. Vrij stevig Oostblok accent.
Dus het is een beetje vaag waar dit land is. Maar ja, je kunt je... Tenminste, het is niet vaag waar Midden-Europa, dat heb ik net gezegd. Het is hartstikke duidelijk waar het is. Maar het is dus een niet bestaand land wat heel veel elementen leent van allerlei welbestaande landen, voor mijn gevoel. En het gaat het verhaal, de zes afleveringen, ook zes afleveringen, gaan eigenlijk over de beslaan een jaar binnen dit regime, waarin het regime nogal gaat wankelen.
Ja.
Zo heb ik het wel goed uitgelegd, volgens mij. Ja, de serie is dus ondanks alles wat we net noemden, grote namen, grote regisseurs, prachtige, mooie sets en setting en alles, heeft het op dit moment, toen ik in ieder geval keek net, een 58% rotten score op Rotten Tomatoes. Wat dus betekent dat meer recensenten het een negatieve recensie hebben gegeven dan een positieve recensie. En dat is echt, dat als je me dat 3 maanden geleden had verteld, dan had ik het niet geloofd.
Nee. Hey, als je al deze namen optelt en inderdaad als je de setfoto's zou bekijken van de paleizen waar geschoten is, denk je van dit kan bijna niet misgaan. Maar ik was al wel, toen de satire werd uitgelegd vooraf van een land wat niet bestaat, dat het wel lastig is. En ook zeg maar de balans humor en drama bij zoiets is altijd ingewikkeld, is moeilijk, maar met zulke talenten denk je van... Die bakken er wat van.
Ja, ik ging een beetje uit van Veep eigenlijk. Maar dan met een beetje... Met niet zozeer dat het de Amerikaanse politiek op de hak neemt. Maar Poetin, daar ging ik een beetje van uit.
Ja, maar het is hier ook gewoon niet helemaal duidelijk wie... waar het nou precies... waar het tegenaan schopt, zeg maar. De beste satire schopt ergens tegenaan. En dit lijkt een beetje in die zin veilig van... Het gaat over alles, maar daardoor ook weer over niks. En ik weet wel, ik zat dan ook in een Zoom met de regisseurs. En daar ging het ook al vrij snel over Trump. Want ook zij is... als je aardig bent, kun je zeggen dat ze nogal wereldvreemd is. En dat ze eigenwijs is.
En ze praat alles recht wat krom is. En ze is gewoon ontzettend overtuigd van zichzelf. Ja, daarin was ze ontzettend Trump. Ja. Ja.
Ja, maar ze heeft natuurlijk ook, wat natuurlijk duidelijk is, van als je zo'n alleenheerser bent, dan heb je alleen maar ja-knikkers om je heen. En als de mensen kritisch zijn, dan worden ze afgevoerd. En tuurlijk, je weet, dat gebeurt dan. Maar ik had toch ook wel, en ik zie dat in veel recensies Kate Winslet dan wordt genoemd van, maar zij speelt heel goed. Maar ik vond haar zo irritant en niet op een goede manier, met zoveel maniertjes. En ze heeft dan ook een soort... licht spraakgebrek. Als ze onzeker wordt, dan wordt dat het erg. En dan gaat ze een beetje met haar lip...
dan krijgt ze een scheve mond.
Ja. En ik vond dat allemaal een beetje... Ik dacht van, ze is hier heel erg aan het acteren. En heel erg haar best aan het doen. En vast een ontzettend uitdagende rol. En ook...
Het was de eerste komische rol die ze had sinds ze een aflevering van Extras heeft gedaan. 20 jaar geleden vertelde ze in de Zoom waar ik bij aanwezig was. Ja. Nee, ik vond Kate wel heel goed. Jij zei dat inderdaad. Jij hebt dat. Ja. Sowieso had je het al een beetje voor mij verpest. Want jij appte mij de eerste paar afleveringen wel een beetje tegenvallen. Toen moest ik nog kijken. Ja, dus ik ging met een wat gemengd gevoel erin. Ik was dus al een beetje voorbereid dat het misschien een beetje zou tegenvallen. En ik moet zeggen dat ik misschien juist daarom het in eerste instantie wel. Want ik had me dus op het ergst voorbereid. Ja, dankjewel. En ik vond die eerste aflevering eigenlijk best wel... goed werken. Ik vond het wel geslaagd. Ze is in die eerste aflevering, die nu dus ook op HBO staat, HBO Max, excuus. Je ziet aan alles dat ze compleet gestoord is. Ze is ontzettend bang dat er schimmel in de paleismuren zit, waardoor ze overal van die luchtverfrissers, van die enorme units aan luchtverfrissers heeft staan. En er iemand voor eruit moet lopen met een metertje om te kijken hoe vochtig het overal is. En overal zijn ook vochtonttrekkers en zo. En dat, ik vond dat heel grappig. En wat ik ook heel grappig vond in die aflevering is dat zij dus... dat ze hebben een staatsdiner of een diner om te vieren. Victory Day, de dag waarop ze dus hebben overwonnen van de vorige chancellor. 7 jaar eerder geloof ik dat het was. Dan hebben ze dus een groot diner en dan komt zij... binnen maakt zij haar entree op het podium. Terwijl ze dus een nummer gaat zingen en haar man op de keyboard de begeleiding doet. ze zingt ook ontzettend vals. En dan zie je iedereen in het publiek een soort van... Jee, fantastisch, fantastisch. Terwijl de Amerikaanse afgevaardigden die er zijn, die kijken echt, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? En dat vond ik allemaal... Ik vond het allemaal echt best wel goed werken. En ook echt wel... Ja, grappig. En ik heb echt wel een paar keer in mijn aantekeningen ha 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 erbij gezet om aan te geven dat ik het leuk vond.
Oh ja, oké. Okay.
Dus ik was eigenlijk heel enthousiast en dat heb ik best wel een paar afleveringen volgehouden. En dan, zonder verder te spoilen, had ik alleen dat ik over het algemeen genomen, dus toen ik de aflevering allemaal af had, dat ik dacht, en nu weet ik niet meer zo goed hoe ik die eerste afleveringen moet plaatsen, want de toon is gewoon niet constant. En ik weet nu niet meer of het inderdaad satire of drama is. En daarin is het wat mij betreft, slaat het dan weer net de plank mis. Er zit zoveel goed in, maar het is niet duidelijk wat het is. En dat was dus heel grappig tijdens die Zoom junket, die interviewdag waar wij alle twee hebben meegedaan, waar we niet in dezelfde kamer Zoom room hebben gezeten overigens. Toen had ik op een gegeven moment een Zoom met Matthias Schoonaerts. En toen zei hij, toen vroeg hij, gaan jullie straks ook Stephen Frears interviewen? En toen zei ik, ja, heb je nog een vraag voor hem? Toen zei hij, ja, vraag hem maar of hij eindelijk weet waar deze serie over gaat. En nou, die vraag heb ik dus daarna ook aan Stephen Frears gesteld. Waarop hij zei, remind me to kill that bastard of zoiets. Of strangle that bastard. En zijn antwoord was toen een beetje zo van, ja, het gaat over alles. En dat maakt het juist zo goed. Een soort van, dat was toen zijn redelijk nietzeggende antwoord. Maar het feit dat die, ik vond dat toch wel heel erg veelzeggend, dat grapje gemaakt werd.
Ja.
Omdat het misschien ook wel, ik denk dat dat toch wel een beetje het probleem is. En ik snap het niet helemaal, want hoe kan een serie van HBO met al deze mensen, al deze hele goede mensen die eraan werken, die ook allemaal echt wel goed werken, want jij vindt van Kate dat het niet, ik vond dat ze er zo diep in gaat dat het, ik vond het wel goed.
Nee, dus bij Kate kan het echt aan mij liggen, want ik zie ook de mensen die wat negatiever schrijven, dat ze haar dan
prijzen,
als positiever noemen, maar ze hadden het bloed onder mijn nagels vandaan, maar niet op de manier dat je dan
dat moet.
Zou willen.
Het
moet.
Ja, nee, maar ik ben wel echt, ik weet niet helemaal hoe dit mis heeft kunnen gaan.
Nee, ja, ik denk dan toch op een of andere manier dat ze, door het niet over iets echts te laten gaan, worden het soort toch wel een beetje slappe satire. En het schiet op van alles. Maar nou ja, als je naar de echte wereld kijkt, dan denk je van, ja, maar wat is het nou precies? Ik denk mijn grootste probleem was toch wel, al met al, als je moet uitleggen, het begint ook wel echt als een comedy.
Ja.
Maar ik moest dus, ik moest een paar keer glimlachen. En ik weet dat als je iets alleen kijkt, is het altijd lastiger om een comedy te kijken. Met meerdere mensen op de bank bijvoorbeeld, dan ga je al sneller dat je met ze samen gaat lachen.
Ja.
Maar ik denk af en toe dat ik dacht van, oh, dit is wel clever. En er komt ook een moment dat ze opeens alleen nog maar aardappelen overal wil hebben in het paleis.
Ze zijn reinigend.
Reinigend.
Of een keer dat het paleis weer veel te warm is, omdat ze opvliegers heeft. Ja, ik vond dat soort details dus echt hartstikke leuk. Ja.
En dat, maar meer dat ik dacht van, oh ja, dit is wel clever. Maar nooit dat ik echt moest lachen. En dat is ook wel een probleem. En af en toe wordt het dan best duister. En daar hoorde ik, daar worstelde iedereen denk ik een beetje mee van de makers en de acteurs. Van wat is het nou precies? En
wat ik heel opvallend vond tijdens dus die Zoom met Kate Winslet, dat ze, nou, ze heeft zo vaak benadrukt dat het totale fictie is, dat het satire is, dat het nergens op gebaseerd is, dat ze niemand heeft nagedaan, dat ze geen enkele biografie heeft gelezen, dat niks, weet je, ik echt dacht, wow, oké. Okay. Ik bedoel, ik snap het wel. Frears was tijdens de Zoom wat minder. Die zei gewoon van, ja, het feit dat ik Kate Winslet vals heb laten zingen in die ene scène, dat is omdat ik me nog een fragment kan herinneren van Poetin, die, ik weet even niet meer wat hij zingt, maar dat hij ook vals zingt. Dus dat was daardoor geïnspireerd. Dus de beide regisseurs, die waren lang niet zo bescheiden daarin. Die zeiden gewoon van, nou ja, ik heb daar inspiratie vandaan gehaald en daar. En ik kan me ook wel voorstellen, misschien heeft het ermee te maken dat Navalny natuurlijk nog maar heel kort geleden is vermoord in Rusland. En dat daarom een satire die direct probeert om Rusland voor lul te zetten, of Poetin eigenlijk vooral, dat niet fijn voelt op dit moment. Nee. Maar ja, dat doet het, dat is een beetje het probleem. Dat doet het ook niet echt. Deed het dat maar wel misschien.
Ja, het moet misschien wat meer schuren. Het schuurt niet echt, omdat het in die zin dan wat te veilig is eigenlijk.
Maar precies, want het feit dat zij dus, dat dacht ik ook van, waarom ben je er zo voorzichtig? Ik bedoel, er zelfs hele goede redenen voor hebben hoor. Maar ik vond dat dus wel heel opvallend daarin, dat ze het zo vaak benadrukte van nee, het is echt satire, dus het is een comedie, het is niet echt, het is fictie. Dat je echt denkt, oké, we get it.
Want ik moest vooraf ook een beetje denken, er is een hele goede film, The Death of Stalin. Maar dat gaat dan over wat er dan gebeurt na de dood van Stalin. En Steve Buscemi zit er ook in. En ik weet, dat zat een beetje in dat straatje, maar dat liet het bizarre ook zien.
Wat meer over de top, toch?
Ja, dat ging wel over de top, maar dat werkte wel. En dat je ook dacht van, wat is er echt gebeurd, wat is er niet echt gebeurd. En daar werkte de satire heel goed, maar dat is natuurlijk wel iets van, met meer afstand van lang geleden.
Veep is natuurlijk niet een bestaand persoon, maar dan gebaseerd op wel allerlei bestaande dingen. En dat werkt ontzettend goed. Dat is juist, dat werd ingehaald door de werkelijkheid, waardoor het op een gegeven moment niet meer grappig was. Maar dat was super scherp, juist in de kritiek op, weet je, dat ook iedereen in Washington zei, deze serie komt dichter bij de werkelijkheid dan The West Wing of noem al die andere politieke series over de Amerikaanse politiek maar op. En dat is hier gewoon niet, omdat het net durft het net niet goed genoeg. En dat is echt jammer, omdat er dus zoveel goede dingen in zitten. En ik de eerste aflevering dus echt wel kon waarderen. Ik dacht echt, Thijs lult uit zijn mond gewoon. Wat is dit nou? Maar ja.
Ja. Nee, het is een fascinerende. Het is te goed, zeg maar, te veel talent dat je kunt zeggen, is het echt een mislukking? Maar in die zin, de verwachtingen lagen toch te hoog. En het blijft, het wiebelt heel erg per aflevering en de toon. En net niet. En ik weet ook dat Donald Trump heeft veel verpest en Trump heeft ook wel satire een beetje verpest. Je kunt gewoon, als je een serie over hem zou doen, en hij is ook wel in dramaseries terechtgekomen. En natuurlijk veel in Saturday Night Live. Van, de werkelijkheid is ook zo bizar dat het moeilijk is om daar nog overheen te gaan. Ja, om daar nog over te lachen. Dus ik snap ook wel dat ze zelf ook niet helemaal weten wat ze hadden. Maar dat ze toch dachten van, dit is wel heel leuk om te doen. Maar
het ziet er prachtig uit. Het ziet er echt prachtig uit. En er zitten dus wel genoeg dingen in. Zoals het Hugh Grant stukje vond ik ook weer erg interessant. Dus het is niet.
Ja.
Ik heb niet zitten kijken en tegelijkertijd op mijn telefoon gezeten. Of me zitten erger of wat dan ook. Maar wel dat ik dacht, damn it. Het is gewoon frustratie over wat het had kunnen zijn. Eigenlijk vooral. Dus dat. Dus misschien.
Ja, ze probeerden het wel. Het is gewoon wel een big swing, om het zo maar te zeggen. Een big swing. Ja. En dan neem je ook risico's en dan lukt het. Dan heb je ook de kans dat het niet helemaal een home run wordt. Ik zit helemaal in de Amerikaanse sport.
Ja.
Opeens. Maar ja.
Nou ja, ik vind. Nou ja, laten we nog even. Ik ben benieuwd hoe de komende weken. Ik zag de reacties op de eerste aflevering die deze week al te zien is op HBO Max. Ik zag dat de reacties eigenlijk best heel positief waren. Dus misschien is het ook wel. Misschien werkt het als je het iedere week kijkt ook wel beter dan wanneer je het binget, zoals wij hebben gedaan. Ik ben heel benieuwd. Ik ben benieuwd hoe het opgepikt gaat worden, wat de kijkcijfers gaan zijn.
Ja.
En ik denk dat we er gewoon nog op terugkomen de komende weken. Lijkt me.
Dat lijkt me wel een goed idee. Ook wel benieuwd hoe de kijkcijfers zijn. Ik kan me voorstellen dat de eerste flink scoort en dat misschien daarna spannend wordt of mensen het interessant blijven vinden.
Ja, nou, ik ben erg benieuwd. Ik ben benieuwd of het een hit wordt of niet. We gaan het zien, we gaan het in de gaten houden. We gaan er zeker op terugkomen. Maar je kunt dus vanaf nu al de eerste aflevering kijken op HBO Max. Max van The Regime. Daarom zei ik een beetje Max. Anyway, op HBO Max, The Regime. Thijs, ik denk dat we er dan wel zijn.
Ja, voor deze week. Het was weer een gevarieerde week.
Hele gevarieerde weer. Heel veel verschillende dingen. Je kunt voor seks, voor een dictator, voor Scandi en voor, wat had ik nog meer?
Guy Ritchie.
Voor Guy Ritchie gaan.
Stuff.
Ja, we hadden echt van alle smaken voorzien deze week. Volgende week ook weer waarschijnlijk. Ik weet even niet meer. Oh, ik heb volgende week een hele goede docuserie. Hele goede. Ja. Daar heb ik nu al zin in om over te praten. Die komt volgende week.
Ja.
En vast nog veel meer.
Ja, ik ga wel even in de hele grote Nederlandse serie De Joodse Raad duiken. Daar heb ik al iets van gezien. En ja.
Oké, okay, nou weet je, misschien ga ik daar spannend. Ook nog wel in duiken. Dan kunnen we er samen over praten. Lijkt me leuk. Dat is volgende week. Dan ga ik nu even afsluiten. Het geëikte riedeltje inmiddels is niet... Wow, mag dit even opnieuw?
Even kijken.
1, 3.
Ja. Yes.
Dan ga ik nu weer even afsluiten. Zoals gebruikelijk kun je ons steunen via Patreon. Daar kun je luisteren naar alle recaps die we gedaan hebben tot nu toe van True Detective, Night Country, van Succession en van The Last of Us. Er staan ook natuurlijk afleveringen van de Teletijdmachine waarin we een duik in de televisiegeschiedenis nemen. Waaronder naar series als Band of Brothers, The Simpsons, DOC, Freaks and Geeks, The Sopranos. En we hebben ook een hele leuke over de Japanse tekenfilmseries van vroeger, van Danielle. Verder kun je ons steunen via Patreon en volgen via alle social media kanalen. Of nou niet alle, maar wel veel. Threads, Blue Sky, Twitter en Instagram. Doen we nog wel eens iets op Blue Sky?
Ik vergeet het altijd. Dat, volgens mij heb ik hem onlangs toch wel wat opgepost. Maar ik zelf ben, bij mij is het een beetje de verliezer van de strijd geworden. Van de Twitter alternatieven.
Ja.
Dus
ja, bij mij
het
ook.
Lijkt een beetje meer threads te worden ook. Waar, waar mensen nou, wel goed
nou, mensen,
op gaan.
Ja, sorry, als je op Blue Sky zit. Kijk af en toe op threads of iets gepost hebben.
Ja, ik word er wel eens, als ik op mijn persoonlijke account ook wat plaats, dan word ik wel eens aangesproken door mensen van, je moet ook hier blijven. Maar
het is zo moeilijk.
24 alternatieven, 5, het is te veel.
Nou ja, waar we in ieder geval altijd zijn, is op Instagram. En daar kun je ons op al die kanalen via skipintro.nl kun je ons vinden. En je kunt lid worden van onze Facebookpagina, waar het hartstikke gezellig is. En waar wij ook regelmatig op zitten en dingen op posten. En die link staat in de show notes. Wil je nou één op één contact? Dan kan dat. Dan kun je ons mailen op podcastskipintro@gmail.com. En dan krijg je waarschijnlijk een reactie van ons. Of we kunnen je vraag in de podcast behandelen. Dat mag ook altijd. Als je een vraag voor ons hebt, podcastskipintro@gmail.com. Verder zijn er nieuwsbrieven. Die van Thijs, de popcultuurbrief. En van mij, I Like to Watch. Die komen komende donderdag weer uit. En tot slot vraag ik als altijd. Als je met plezier naar ons luistert. Laat het iedereen weten. Geef ons sterren. Duimpjes omhoog, leuke recensies in alle podcast apps en deel het op alle social media kanalen die je hebt. Blue Sky mag ook. En dat stellen we onwijs op prijs. Nou, dat was hem weer, Thijs. Ik ben klaar.
Misschien moet ik toch maar weer een beetje gaan blue skyen.
Oké, okay. Ga jij
lekker blue skyen? Daar ga ik nog even over nadenken.
Oké, okay. Nou, Thijs kun je misschien deze week op Blue Sky vinden. Nou ja, mij volgende week weer in je favoriete podcast app. Tot dan, mensen.
Tot dan.